Wij lezen uit de profetieën van Zacharia, het 7e hoofdstuk. Zacharia 7. Het gebeurde nu in het 4e jaar van de koning Darius dat het woord des Heren geschiedde tot Zacharia op de 4e van de 9e maand, namelijk in Kisleu. Toen men naar het huis van God gezonden had, Sarezer en Regemelech en zijn mannen om het aangezicht des Heren te smeken, zeggende tot de priesters die in het huis des Heren der Heerscharen waren en tot de profeten, zeggende: moet ik wenen in de 5e maand, mij afzonderende gelijk als ik gedaan heb nu zoveel jaren? Toen geschiedde het woord des Heren der Heerscharen tot mij, zeggende: spreek tot het ganse volk van dit land en tot de priesters, zeggende: toen gij vaste en rouwklaagde in de 5e en in de 7e maand, namelijk nu 70 jaren, hebt gijlieden mij enigszins gevast. Of als gij at en als gij dronk, waart gij het niet die daar at en gij die daar dronk? Zijn het niet de woorden welke de Heere uitriep door de dienst van de vorige profeten, toen Jeruzalem bewoond en gerust was en haar steden rondom haar en het zuiden en de laagte bewoond was? Verder geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, zeggende: alzo sprak de Heere der Heerscharen, zeggende: richt een waarachtig gericht en doet goedertierenheid en barmhartigheden de een aan de ander en verdrukt de weduwe nog de wees, de vreemdeling nog de ellendige, en denkt niet in uw hart de een des anderen kwaad. Maar zij weigerden op te merken en togen hun schouder terug en ze verzwaarden hun oren opdat zij niet hoorden. En zij maakten hun hart als een diamant opdat zij niet hoorden de wet en de woorden die de Heere der Heerscharen zond in zijn geest door de dienst van de vorige profeten, waaruit ontstaan is een grote toorn van de Heere der Heerscharen. Daarom is het geschied, gelijk als hij geroepen had, doch zij niet gehoord hebben, alzo riepen zij ook, maar ik hoorde niet, zegt de Heere der Heerscharen. Maar ik heb hen weggestormd onder alle heidenen, welke ze niet kenden. En het land werd achter hen verwoest, zodat er niemand doorging, nog wederkeerde, want zij stelden het gewenste land tot een verwoesting. De afgelopen Pinksterdagen hebben we met elkaar 2 maal het woord des Heren geopend bij de profetieën van Zacharia in het 8e hoofdstuk van dat profetenboek van deze godsgezant. En we hebben stilgestaan bij de versen 4 tot en met 6 en afgelopen maandag bij vers 21, 2 profetieën. Uit een hele reeks van beloften die de Heere via de profeet aan het volk van de teruggekeerde ballingen heeft gegeven. Ik heb u toen wel gezegd dat Zacharia 8 in heel nauw verband staat met Zacharia 7 en dat die 2 hoofdstukken eigenlijk 1 geheel vormen. En met een enkele opmerking heb ik toen iets gezegd over Zacharia 7 en de aanleiding die de profeet had om die beloften van het 8e hoofdstuk te spreken. Maar eigenlijk zijn we zo in 1 keer in de prediking midden in dat 8e hoofdstuk terechtgekomen, zonder dat we eigenlijk voldoende recht gedaan hebben aan het tekstverband. Een beetje tegen mijn gewoonte in. En daarom had ik er ook niet helemaal vrede mee om het daarbij te laten. Ik geloof dat het ook belangrijk is dat we letten op de tekstverbanden die de Heere ook geïnspireerd heeft. Daar heeft de Heilige Geest ook zijn zorg aan besteed. De Bijbel bestaat niet uit losse teksten die je zo hier vandaan kan halen, maar alles staat in een bepaald verband. En zo heeft God door zijn Geest zijn woord gegeven. En het is onze taak daarom ook om op het tekstverband te letten. Vandaar dat we vanmorgen teruggaan naar het 7e hoofdstuk van Zacharia, om dan de directe aanleiding eerst op te sporen voor de beloften die in hoofdstuk 8 zijn gegeven. Ik lees u de tekst uit het 2e deel van vers 3 en het 2e deel van vers 5. Beide zijn vragen. De eerste is een vraag van een gezantschap dat naar Zacharia gekomen is. En de tweede vraag is afkomstig van de profeet Zacharia zelf als antwoord op die eerste vraag. Moet ik wenen in de vijfde maand, mij afzonderende gelijk als ik gedaan heb nu zoveel jaren? En dan vers 5b. Toen gij vastet en rouwklaagdet in de vijfde en in de zevende maand, namelijk nu 70 jaren, hebt gij lieden mij enigszins gevast. U weet, de profeet Zacharia heeft gewerkt samen met zijn oudere collega Haggai in de tijd toen een deel van het volk van de ballingen was teruggekeerd naar Jeruzalem. Later zijn er nog wel meer gekomen onder leiding van Ezra en Nehemia. Maar Zacharia en Haggai hebben gewerkt onder die ballingen die teruggekeerd zijn, die onder leiding van Zerubabel en Jozua waren teruggekomen. Zij zijn toen begonnen met de herbouw van de tempel, maar dat gaf allerlei moeilijkheden. En het zat ze niet mee. Het is ook begrijpelijk dat het volk in die dagen toen ook behoorlijk teleurgesteld was en moedeloos. Maar onder leiding van Gods geest hebben deze twee profeten het volk toen opgewekt. We hebben daar wel eens bij nagedacht toen we ook de profetieën van Haggai lazen. En nog veel eerder daarvoor, toen we de nachtgezichten van Zacharia overdacht hebben. Die profeten hebben onder leiding van de Heilige Geest het volk opgeroepen, opgewekt om tot het werk en aan het werk te gaan. En zoals er in het boek Haggai staat, toen verwekte de Heere de geest van die mensen en ze zijn aan het werk gegaan. Dat is nou 2 jaar geleden dat ze met die herbouw van de tempel serieus aan de gang gingen. 2 jaar hebben ze er nu aan gewerkt. En er zit schot in het werk. Er is nu perspectief gekomen dat het toch een keer klaar zal komen. Al zijn er nog allerlei andere zorgen op dat moment, en al is het nog allemaal niet zoals het wezen moet, en al is de bevolking in Jeruzalem nog maar heel eenzijdig samengesteld, er zijn nog geen oude mensen, er zijn er nauwelijks kinderen bij, er moeten nog heel wat dingen gebeuren, maar er is toch hoop dat de dingen in orde gaan komen. En op dat moment, 2 jaar later dus, in het 4e jaar van de koning Darius, komt er een gezelschap naar Jeruzalem. Waar komen ze vandaan? Het meest voor de hand ligt dat we denken aan het feit dat ze uit Babel afkomstig zijn. Dat ze gezonden zijn door de Israëlieten die nog altijd in Babel zijn achtergebleven. En die daar het een en ander gehoord hebben over wat er in Jeruzalem gaande is. En die ook op de hoogte zijn van de herbouwwerkzaamheden van stad en tempel. En die in verband daarmee deze mensen gestuurd hebben met een hele concrete vraag. Het kan ook wezen, en zo kan onze tekst ook gelezen worden. En er zijn ook verklaarders die de tekst zo willen verstaan. U moet er maar eens goed naar kijken in vers 2. Daar ziet u toen men naar het huis van God gezonden had. Dat woordje naar staat hier cursief in deze Bijbel. Dat betekent dus dat het er in het oorspronkelijk niet staat. Het zou dus ook weggelaten kunnen moeten worden. En dan staat er dat men uit Bethel, het huis Gods, letterlijk Bethel in het Hebreeuws, gezonden had. Dan zou het kunnen slaan op de teruggekeerde ballingen die in Bethel, vlakbij Jeruzalem overigens, zich hadden gevestigd. En die komen met de vraag die we hier in vers 3b vinden. Maar hoe dat zij zo, dat moet dan maar onbeslist blijven. Maar de vraag zelf is duidelijk. De leiding van dit gezelschap berust bij 2 mannen van wie we overigens helemaal niks weten, Sarezer en Regemelech. En de vraag die zij stellen is, moeten wij doorgaan met vasten? zoals we tot nog toe gedaan hebben. En dan noemen ze met name het vasten in de vijfde maand. En ze omschrijven dat vasten met twee andere woorden, wenen en zich afzonderen, zich in de stilte, in de eenzaamheid terugtrekken. Dat het deze mensen met dat gezantschap ernst is met die vraag, dat blijkt wel uit het feit dat de tekst ook zegt dat ze kwamen om het aangezicht van de Heere te smeken. Het is dus niet zomaar een vraag die ze komen stellen, om daar nou eens een keer van gedachten over te wisselen. Zoals er wel meer allerlei theologische en het liefst nog allerlei ethische vragen opgeworpen worden. Niet omdat men daar nou zo mee zit, maar om er nou eens fijn over te kunnen bomen. Dat gebeurde toen ook wel en dat gebeurt vandaag nog. Maar dat zijn eigenlijk geen serieuze discussies. Dat zijn geen vragen die echt leven, waar wat van afhangt, waar je ziel, je heil mee samenhangt. Maar zij begrijpen dat ook deze vraag een serieuze vraag is. En als ze een antwoord op die vraag zoeken, dan moeten ze niet met zichzelf te raden gaan. Dan moeten ze niet hun eigen wijsheid raadplegen. Dan moeten ze niet de boeken openen en eens kijken wat die en die ervan zeggen, om op die manier een antwoord te vinden. Nee, zij beseffen dat ze het antwoord bij de Heere moeten zoeken. Ze komen ermee naar de priesters en ze komen ermee naar de profeten, die allebei afzonderlijk worden genoemd. En de vraag is inderdaad belangrijk genoeg om aan de Heere via zijn dienstknechten te stellen en hem in het huis des Heere te laten beantwoorden. Moet ik vasten? Wenen en mijzelf afzonderen, zoals ik nu al zoveel jaren gedaan heb. Hoe lang hebben ze dat dan al gedaan? Wel, dat wordt duidelijk uit het antwoord van de profeet in vers 5. Die heeft het over 70 jaren. Dat is dus exact de tijd van de ballingschap. De jaren van de ballingschap, en dat zijn er nou zo ongeveer 70... dat zijn ook de jaren geweest waarin het volk de gewoonte had aangenomen om op bepaalde dagen te vasten. In de vijfde maand en in vers 5 lees je ook van de zevende maand. Wat was er dan aan de hand? Wel, ik zei het al, met het ingaan van de ballingschap was het onder het volk gewoonte geworden om vastendagen op de kalender aan te geven. Op de 17e van de vijfde maand, om te beginnen. Dat was de dag waarop de tempel in vlammen was opgegaan. En dat was voor de vrome Israëlieten een verschrikkelijke ervaring. Gods huis verbrand op de 17e van de vijfde maand. Dat was het ergste wat je kon overkomen. Dan had je geen plaats meer van aanbidding. Geen plaats meer waar het altaar de dienst der verzoening uitbeelde, waar de offers gebracht konden worden, waar de priesters het onderwijs gaven, waar het heilige der heiligen stond, waar de troon van de Allerhoogste een plaats had. Verschrikkelijk. Om geen plaats meer te hebben waar God woont. En geen wonder dat toen de gedachte opgekomen is, dat is geen gewone dag. Elk jaar als we dat beleven, die 17e van de vijfde maand, laat ons onze gedachten dan maar terug laten gaan naar die geweldige ramp, naar dat leed dat ons toen getroffen heeft. En men deed dat ook op een dag in de zevende maand. Twee maanden later dus. Dat was ook zo'n gedenkdag geworden. dat was. En ik kan daar natuurlijk allemaal niet in de brede op ingaan, maar u moet dat maar eens lezen in de hoofdstukken in je boek Jeremia, waar het over de overgebleven ballingen ging. Daar had Nebukadnezar een stadhouder over aangesteld, maar die is kort na zijn aanstelling, 2 maanden na zijn aanstelling, vermoord. Gedalia. En dat was op die dag in de 7e maand. En voor de Israëlieten die het met die moord totaal niet eens waren, waardoor er nieuwe ellende over het volk gekomen was, was dat ook een dag waarop zij gingen vasten. En als je nou kijkt in vers 19 van hoofdstuk 8... dan zie je dat de Heere ook nog een keer op die vastendagen terugkomt. Maar dan heeft hij het niet alleen maar over het vasten in de 5e en in de 7e maand. Maar ook nog over het vasten in de 4e en in de 10e maand. Dat waren ook dagen waarop Israël zich afzonderde. Spijzen, eten en drinken lieten staan. En zich van allerlei andere dingen onthielden. Omdat zij die dagen ook als vastendagen bestemd hadden. Die dag in de 4e maand als de dag waarop de muur van Jeruzalem doorbroken was, zodat de vijanden binnen konden komen. En die dag in de 10e maand als de dag waarop in de tijd het beleg rondom Jeruzalem was begonnen. Allemaal dagen van grote ellende. En dat hebben ze nou 70 jaren volgehouden. Deze vastendagen trouw onderhouden. Alhoewel ze niet door de Heere waren ingesteld. Want daar lees je nergens van. In het Oude Testament lees je maar van 1 dag die door de Heere als vastendag is benoemd. En dat was de dag die we de grote verzoendag noemen. Volgens de voorschriften die de Heere daaromtrent gegeven heeft, en we vinden ze in het boek Leviticus, was dat een dag waarvan de Heere bepaalde dat ze zich van het werk moesten onthouden, dat ze geen eten en drinken met ze tot zich mochten nemen, dat ze over hun zonden moesten denken en dat ze zich vanwege hun zonden moesten verootmoedigen. Een dag van geestelijke rouw ook, van schuldbelijdenis. Een dag van geestelijke werkzaamheden voor Gods aangezicht. Dat was de enige dag die God als een vastendag had bestemd. En die andere dagen die we hier bij de profeet Zacharia aangeduid vinden, dat waren dagen die door de mensen waren ingesteld. Die hoorden dus bij de traditie met een kleine thee, zoals we dat vandaag wel eens zeggen. Terwijl die grote verzoendag een traditie met een hoofdletter T zou kunnen worden genoemd. Mag dat dan dat mensen zelf bepaalde dingen gaan instellen in hun godsdienst en in hun godsdienstbeleving? Is dat dan op zijn plaats om er zo'n traditie met een kleine T op na te houden? Ja, natuurlijk. Er was helemaal niks op tegen. En al heeft de Heere niet speciaal een bevel gegeven aan die ballingen die overleefden om die dagen als vastendagen te bestempelen. Het was zeker niet anders dan in de geest van wat de Heere bedoelde. Het is goed vastendagen in te stellen. Ze kunnen namelijk een goed doel dienen. Op voorwaarde natuurlijk dat ze ook op een goede wijze gebruikt worden. En er was hier alle aanleiding toe. Ik gaf u dat al enigszins aan toen het ging over die dag waarop ze herdachten dat de tempel in vlammen opging. Er waren toch geweldige rampen geweest. En zou een volk dat zomaar kunnen vergeten? Zouden ze zomaar kunnen doen alsof die dingen niet gebeurd waren? Het is nuttig, het is noodzakelijk om ook in de geschiedenis de dingen te zien die zo kennelijk op Gods oordelen wijzen. Dat we dat van jaar tot jaar gedenken. laat Israël alsjeblieft nooit vergeten wat er gebeurd is. En laten de ouders ook maar een gelegenheid zoeken elk jaar weer om hun kinderen te vertellen van die ontzettende dingen. En laten ze het hun kinderen maar vertellen waarom ze niet meer in Jeruzalem wonen. Waarom ze in Babel terecht zijn gekomen. Laten ze het hun kinderen maar vertellen. Bijzonder ook waarom het allemaal gebeurd is. Dat hun zonden die oordelen noodzakelijk maakten. Dat ze zo lang God getergd hadden. Dat ze de langmoedigheid God zo lang op de proef gesteld hadden. Dat ze de woorden van de Heere zo vaak in de wind geslagen hadden. Dat ze de profeten des Heeren zo vaak hadden laten spreken zonder dat ze ernaar deden. En dat het toen moest gebeuren vanwege de rechtvaardigheid en de heiligheid Gods. Dat die tempel prijsgegeven werd en dat de stadsmuur doorbroken werd en dat het volk weggevoerd werd. Laten ze dat maar elke keer weer zich goed realiseren. Op zich is er dus helemaal niks verkeerds met die vastendagen. Ook al hebben mensen ze ingezet. En ook al, zoals ik zei, behoren ze bij die traditie met een kleine t. Maar nu zijn de dingen aan het veranderen. Nu hebben ze in Babel gehoord, of als die mensen uit Bethel kwamen, dan zijn ze er natuurlijk nog van veel dichterbij getuigen van geweest, dat de tempel herbouwd wordt. Dat er weer dienst gehouden kan worden in dat heiligdom, zij het dat het nog lang niet klaar is, dat huis des Heren. Maar dat er toch een begin gemaakt is met de herstelling van de dienst der verzoening. Dat er toch weer een altaar staat. En dat er toch nog weer dingen gebeuren waaruit blijkt dat Gods gunst niet meer zo ver weg is. Is het, en zo is de vraag opgekomen, is het dan eigenlijk nog wel zinvol om nog altijd door te gaan met die vastendagen? Als de omstandigheden metterdaad veranderen, moet ik dan blijven wenen, zo vragen ze. Moet ik me dan blijven afzonderen? De vraag die best begrijpelijk is. Stel voor dat die bij die mensen uit Bethel vandaan komt. Die zijn uit Babel teruggekeerd, die hebben de reis ondernomen, die hebben hier een woonplaats gezocht vlakbij Jeruzalem. Vele van hen zullen betrokken zijn geweest bij de herbouw van de tempel. En ze zijn geen ballingen meer, hun omstandigheden zijn totaal veranderd. Wat is nou nog de zin van het vasten in die verschillende maanden? En als het mensen uit Babel waren die dit gezantschap gestuurd hebben, kun je de vraag ook begrijpen. Ja, die mensen zijn niet voor niks in Babel gebleven. Velen van hen hadden zich daar toch aardig wel thuis gevoeld. En ze begonnen zich meer en meer Babyloniërs te voelen, of Perzen in die tijd. En ze gingen assimileren en ze pasten zich aan. Moeten zij dan inderdaad daar ook nog die Joodse dagen onderhouden? Moet dat? Je kunt je voorstellen dat er natuurlijk discussie over die vraag gekomen is. En dat men het met elkaar niet zo goed eens kon worden. Je kunt je voorstellen dat met name de ouderen gezegd hebben, laten we er maar mee voortgaan. En dat de jongeren, die dat allemaal alleen maar van horen zeggen hadden, en die de tempel nooit gezien hadden, en die nooit geweten hadden wat het betekende voor die ouderen om naar Gods huis op te gaan, dat de jongeren zeiden, ja, waar doen we het nou eigenlijk voor? En zo krijg je dat in Israël kennelijk ook, dat, ja, je zou kunnen zeggen, de wat conservatieven dachten, nee, dat moet zo blijven. En de wat meer progressieven zeiden, moet dat nou echt zo blijven? Maar één ding is mooi, als ze er dan geen onderlinge overeenkomst over kunnen bereiken, gaan ze de zaak niet op de spits drijven. Maar gaan ze er met elkaar mee naar de Heere? Laat de Heere beslissen. En dat is de goede weg. Dat is veel beter dan dat mensen in het kerkelijke leven over dergelijke zaken zelf gaan beslissen. En als de meningen tegenover elkaar komen staan en als de een zijn standpunt per se niet op wil geven en de ander zijn standpunt per se niet op wil geven, en dan zie je gebeuren wat er vandaag voor je ogen gebeurt in verschillende gemeenten, dan worden die gemeenten een terrein van twist en tweedracht. Over de traditie met een kleine t. Dan wordt er wat afgekeven en getwist tussen conservatieven en progressieven. En dan zijn er al wat gemeenten verscheurd. En dan zijn er al wat mensen die in armoede hun biezen gepakt hebben en ergens anders heen gegaan zijn. En dan zijn er ook die gezegd hebben, en als het zo gaat in de kerk, dan hoeft het voor mij niet. En dan doen ze de deur achter zich helemaal dicht. Hoeveel onheilig vuur heeft er op dat terrein al meegespeeld? En hoeveel mensen zijn hierdoor al van elkaar vervreemd? Maar zover laten deze mensen het niet komen. En dat is een voorbeeld. En dat is een zegen dat er ook zo'n voorbeeld staat. Ze gaan, en dat is onderling afgesproken, ze gaan het aangezicht van de Heere smeken. En ze gaan vragen, Heere, bewaar ons voor verkeerde beslissingen. Bewaar er ons voor dat wij de dingen in uw huis en in uw dienst zullen gaan regelen. Bewaar ons voor oneenigheid en twist en tweedracht. Bewaar ons voor onszelf. Geen eigenmachtige beslissingen dus. Ik denk dat dit op dit punt al, en ik heb natuurlijk nog veel meer te zeggen, maar op dit punt al is deze geschiedenis buitengewoon leerzaam voor een situatie als waarin de kerk en waarin verschillende gemeenten vandaag verkeren. Geen eigenmachtige beslissingen. Tot zover is alles goed wat deze mensen doen. Prijzenswaardig. Geen verkeerd woord daarover. Dat doet dus profeet ook helemaal niet. Want in het huis des Heren moeten de dingen worden beslist. Voor Gods genadetroon moeten de vragen worden neergelegd. Spreek, Heren, want uw knecht hoort. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Ook in zaken van de traditie? Tja, natuurlijk. Ook in die zaken. En dat blijkt ook wel uit het antwoord dat ze van de profeet ontvangen. Zacharia zegt tegen hen niet, mensen, waar maak je druk om? Maak er toch geen punt van? Nee, hij gaat serieus op die vraag in. Hij geeft antwoord, dat is merkwaardig, want eerst kwamen die gezanten en die worden eerst genoemd tot de priesters. En in de tweede plaats worden de profeten pas genoemd. En toch is het de profeet Zacharia die antwoord geeft. En van die priesters hoor je niks. Die leggen zich er kennelijk bij neer. Nee, verder nog, de profeet richt zich zometeen ook nog een keer tot de priesters. En hoe komt het dat ze zijn gezag erkennen? Komt dat omdat Zacharia behalve profeet zelf ook priester was? Want dat was hij. Het zou kunnen. Maar ongetwijfeld heeft zijn woord van Gods wegen gezag gekregen. En dat zullen ze hebben gevoeld. En vandaar dat er niemand geweest is die hem durfde tegenspreken. Zacharia geeft antwoord. Maar het is geen rechtstreeks antwoord. Het is eigenlijk een tegenvraag. Zoiets vind je wel meer in de schrift. Toen ze een keer tegen de Heere Jezus zeiden, aan de Heere Jezus vroegen van wie was de doop van Johannes nou afkomstig? Waar kwam die nou vandaan? Uit God of uit de mensen? Toen heeft de Heere Jezus ook geen rechtstreeks antwoord gegeven. Natuurlijk had hij dat kunnen doen. Maar hij wist dat het beter was om een tegenvraag te stellen. En zo doet Zacharia hier ook. Ja, u hebt dat nou zoveel jaren gedaan, zegt hij, 70 jaar. Maar wat heb je met dat wenen En dat je afzonderen eigenlijk bedoelt. Waartoe is dat vasten geweest? Wat stond u daarbij voor ogen? Heel concreet vraagt hij, en het is de Heere die het rechtstreeks door Zacharia heen vraagt. Hebt gij mij, en nog een keer met nadruk, mij enigszins gevast? Ging het u in dat vasten en in dat wenen en in die afzondering om mij? Of niet? Want het is een van tweeën. Je hebt of de Heere op het oog in wat je op godsdienstig terrein doet, hier dan concreet met vasten en wenen en schuld belijden en je voor God verootmoedigen. Of je zoekt ook daarin jezelf. Deed u dat? Zo zegt Zacharia. Met andere woorden, het is een vraag die bedoeld is om de mensen tot zelfonderzoek te brengen. Ga je hart eens na. Was het met dat vasten op die bepaalde dagen misschien net als dat het was met het eten op de andere dagen? Want als je eet en als je drinkt, dan eet jij toch en dan gaat het u toch om de vulling van uw maag. En dan gaat het u menigmaal ook om de lekkere smaak die je erbij in je mond hebt en de verzadiging die je door ontvangt. Je zoekt in het eten en in het drinken, zegt de profeet, zo vaak jezelf. Heb je dat nou ook gedaan toen je niet at en toen je niet dronk, maar vastte? Heel eenvoudig deze vraag: welke plaats neemt de Heere nou in als wij op godsdienstig terrein bezig zijn, gemeente? En dat kun je uitbreiden tot alle activiteiten die wij doen op het terrein van de godsdienst. Dat kun je doen met het toepassen op de kerkgang. Wat doen we nou eigenlijk als we naar de kerk gaan? Wie hebben we op het oog als we onder het woord zitten? Wie hebben we op het oog als we de Bijbel openen? Als we onze ogen sluiten en onze handen vouwen en tot God spreken in het gebed. Kennelijk is het dus mogelijk, zo houdt de profeet die mensen en ons ook voor, dat de mens in zijn godsdienst nog bezig is alleen maar met zichzelf. En dat alles draait om zichzelf. En dat hij ook op het terrein van vasten en zichzelf van allerlei dingen ontzeggen, alleen maar bezig is met een stukje geestelijke zelfbevrediging. Zo vond je dat ook in de profetieën van Jesaja. Ik denk dat de profeet Zacharia daaraan herinnert. Als hij zegt, de vorige profeten hebben jullie dezelfde dingen ook al voorgehouden. Moet u eens luisteren hoe de profeet Jesaja daarover spreekt. Hoofdstuk 53. Jullie zeggen, waarom vasten wij? En gij ziet het niet aan. Waarom kwellen wij onze ziel? En gij weet het niet. Met andere woorden, we doen zo ons best. We eten niet en we drinken niet en we zijn zo ijverig bezig in die dingen. En de Heere geeft er geen acht op. En dan zegt de profeet namens de Heere, zie, ten dagen wanneer gij vast, zo vindt gij uw lust. En gij eist gestrengelijk al uw arbeid, zie, tot twist en gekijf vast gij lieden. En om goddelooselijk met de vuist te slaan, vast niet gelijkheden om uw stem te doen horen in de hoogte. Het is net als met die fariseërs van wie de Heere Jezus zegt, als ze bidden, gaan ze op de hoeken van de straten staan, om van de mensen gezien te worden. En die fariseërs die vasten en die zo'n bleek gelaat laten zien dat de mensen allemaal goed moeten weten, oh, die is al 3, 4, 5 dagen aan het vasten. Als de mensen het maar zien. En als die fariseer er dan maar de eer van krijgt. En dat zegt de Heere door middel van de profeet van Jesaja ook. En dat zegt de Heere Jezus ook in zijn prediking. En dat terwijl zij met al die vrome bedoelingen de dingen die de wet eist helemaal laten liggen. En ze de nooddruftigen niet helpen. En ze de weduwe en de wees verdrukken. En allerlei onrecht maar laten begaan. En daar steken ze geen hand naar uit. Het belangrijkste, dat laten ze na. Als het zo geweest is, zegt Zacharia, zoals Jesaja dat ook al heeft moeten aanduiden, dan heeft het voor God geen enkele waarde. En dan kun je er ook onmiddellijk wel mee stoppen. Dan is het ijdel vertoon. Dan is het leeg. Dan heeft het niets aan waarde. Daar walgt God van. Zo goed als dat hij van alle godsdienst walgt. Als het hart van een mens zich er verre van houdt. Vinden we dat ook niet in Jesaja 1? Gaat het ook over mensen die allerlei godsdienstige dingen doen. Ze zingen. De Heere zegt, doe het getier van uw liederen weg. Ik luister er niet naar. Ze bidden. En de Heere zegt, dan ga je het gebed nog een keer vermenigvuldigen. Dan hoor ik er niet naar. Waarom niet? Kijk eerst maar eens naar je handen. Ja, kijk eerst maar eens naar je handen, zegt de Heere door middel van Jesaja. Ze zijn vol bloed. Er zit zoveel ongerechtigheid in je leven. En dat kun je wel proberen te camoufleren door godsdienstig op allerlei manieren actief te zijn. Of door vasten, of door zingen, of door bidden, of door offeren, of door hard te werken. Je kunt het camoufleren. Maar als je tot mij nadert met je lippen en je hart is er niet in, mensen, dan heeft het voor mij geen enkele waarde. En die vraag moet je nou eerst eens onder ogen zien. Zegt Zacharia tegen die mensen die tot hem komen. Hebt gij mij, enigszins gevast? O, op zichzelf genomen zou vasten best een goede zaak zijn, gemeente. Niet om dat weer in te stellen, daar zeg ik het niet voor. Want wij leven natuurlijk toch ook wel in een andere bedeling dan het volk van Israël in die dagen van toen. En bovendien, we weten, dat heb ik al gezegd, dat de Heer als het op vaste dagen gaat, zelf maar één dag heeft ingesteld. Maar wat de mens op zich voor zichzelf wel eens als een gewoonte zou kunnen gebruiken. En of je dat nou letterlijk doet of dat je dat nou in geestelijke zin doet, één ding weet ik zeker. En er zijn er in ons midden die dat met mij net zo zeker weten als ik. En ik zou ook best getuigen kunnen oproepen die zouden kunnen bevestigen wat ik zeg. Dat als de Heere je in de spiegel van je zijn wet laat kijken. En als de Heere je een indruk geeft van wie je bent voor Gods aangezicht. En als de Heere je eraan herinnert wat je gedaan hebt toen je van hem afweek en eigen gekozen wegen ging. En als de Heere je iets laat zien van je inwonende verdorvenheid en van je onmogelijkheid om jezelf te verbeteren en je zonde te overwinnen, dan smaakt op dat moment het eten heus niet zo lekker. En dan zal het hart, zelfs in het lachen, smart hebben, zoals de spreukendichter zegt. Dan zijn er wel andere dingen waar je mee bezig bent dan met aardsvermaak. Een wereldse vreugde. Zelfs de geoorloofde wereldse aardse vreugden zijn dan toch zo onbelangrijk geworden dat je daar voor die momenten in ieder geval niet in kunt opgaan. Dan heb je er meer behoefte aan om voor Gods aangezicht te buigen en voor Gods aangezicht je schuld te beleiden. En dat is ook een vorm van vasten. Wat klaagt dan een levend mens, een ieder klagen vanwege zijn zonde. En dan is als ik het dan zo zeg, vasten een teken van waarachtige bekering. Van waarachtige verbrokenheid des harten. Van verootmoediging voor het aangezicht van de Heere. Kent u dat? Maar dan is het ook met het oog op God. Dan is het geen vertoon. Dan is het geen vorm. Dan is het geen buitenkant. Maar dan komt het van binnen. En dan is het Gode aangenaam. En dan zegt de Heere tegen zijn engelen, kijk, er is een zondaar die zich bekeert. En dat is nou maar één terrein van het godsdienstige leven waar de Heere acht op slaat, maar waar de Heere wel in let op het feit of dat hart erin is. Hebt gij mij enigszins gevast? En wie dat door genade leert doen, die gaat het ook zeggen, Heere, wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Je bent God kwijt, zoals die Israëlieten, die ballingen, 70 jaren geen plek hadden om de Heere te ontmoeten. Geen plek hadden waar ze een offer konden brengen voor de verzoening van hun zonde. God is geweken. Mensen, wat moet je toch beginnen als dat zo blijft? Als je de Heere kwijt bent en je weet niet hoe je hem vinden moet. En hoe Gods gunst je deel zal zijn. Zoals de vromen dat beleefd hebben. Zoals Jeremia bijvoorbeeld dat beleefd heeft. Lees zijn klaagliederen maar. Wat moet je toch beginnen als de Heere geweken blijft. En dan kan een mens er niet omheen. Maar dan gaat het hem echt niet om die vrome vertoningen. Dan gaat het hem echt niet om die godsdienstige praktijken. Dan gaat het hem echt niet om die dagen op de kalender zo heel speciaal. Maar dan kent hij wel de tijden van het verootmoedigd voor Gods aangezicht buigen. En de Heere erkennen als recht in al zijn weg en werk. En jezelf aanklagen en beschuldigen. Omdat je het jezelf aangedaan hebt. En erger nog, omdat je de Heere smaadheid aangedaan hebt. Gemeente, zulk vasten. Dat is op zijn plaats. Die rouwklacht. De Heere werkt hem zelf. Want die is ook vrucht van het werk van de Heilige Geest. Die pijn die je van binnen kunt voelen. Vanwege je zondaar zijn. Want het is zo erg om zondaar te zijn. En om God de eer niet te geven. Die pijn laat de Heilige Geest je wel voelen. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze, dag en nacht. Waar is God? Maar het kan ook wezen dat je met de godsdienst jezelf zoekt. Meer niet. Dat je met je kerkgang jezelf zoekt. Dat je met het zingen van je psalmen jezelf zoekt. Dat je met je bidden jezelf zoekt. Alleen om jezelf te behagen. Ik noemde die fariseer al. En die zei het ook. Die ene. De gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Ik vast. En niet eens 4 keer per jaar. Maar 2 keer per week. Heren, neemt u er toch wel goede notitie van dat ik zo vroom ben, dat ik zo degelijk ben, dat ik zo probeer een end bij de wereld vandaan te blijven en niks van wereldgelijkvormigheid te hebben. Neemt u er toch wel goed notitie van hoe precies ik leef en hoe netjes het er in mijn leven allemaal uitziet. Maar de Heere heeft geweten van die fariseer, al vastte hij 2 keer per week, al zou hij 7 keer per week gedaan hebben. De Heere wist dat God er niet in was. En de Heere Jezus zegt dan ook dat die man met dat gebed helemaal niks bereikt heeft. En nooit wat zou bereiken. Die tollenaar, die vaste, begrijpt u wat ik bedoel? Die vaste. die kon zijn eten zowat niet door zijn keel krijgen. Want die had schuld bij God. En dat greep hem aan. En in zijn benauwdheid sloeg hij op zijn borst. Durfde zijn ogen niet opheffen. En schreeuwde het uit voor God. O God, wees mij zondaar genadig. Dat is het vasten dat ik verkies, zegt de Heer. En dat werkt de Heer zelf. Waar doen we het voor, gemeente? Waar doen we het voor? En dan gaat het speciaal over vasten. Ik raakte zojuist al een aantal andere godsdienstige activiteiten aan. Waar doe je het voor? Waar zing je je psalmen nou voor? Waar breng je je gaven nou voor in de collecte? Zeker, wij hebben in de kerk traditie met een kleine t. En we hechten er ook nog aan. Aan bepaalde vormen en gewoonten. We hechten eraan. Is dat verkeerd? Ik zou niet weten waarom dat verkeerd is. De Heere zegt in zijn woord dat wij anders dienen te zijn dan de wereld. En dat vult de Heere in zijn woord soms zelf in. Waarin we dan anders moeten zijn dan de wereld? Waarin dat dan uit zou moeten komen? En dan geeft het woord van de Heere bepaalde richtlijnen. Dan moeten we geen gelijk ongelijk juk aantrekken met een ongelovige bijvoorbeeld. Dat is één zo'n voorschrift. En dan moeten we niet meedoen met de werken der duisternis en de goddeloosheden die er in de wereld begaan worden. En dan moeten we ons vlees kruisigen. En dan mogen we de wereld niet gelijkvormig worden, enzovoort, enzovoort. Maar de details van hoe je dat dan in praktijk brengt, daar heeft de Heere niet op alle punten een voorschrift over gegeven. Daar heeft hij nog veel aan de wijsheid van de mensen zelf overgelaten. Geef daar dan een vorm aan zoals dat bij de tijd en bij de cultuur waarin u leeft past. Is dat verkeerd? Helemaal niet. Maar de vraag is wel, wie dienen we ermee? Wie beogen we ermee? Als het om de traditie als traditie gaat, om de vorm als de vorm, omdat het oud is en omdat dat altijd zo geweest is en we weten er niet meer van te zeggen, dan heeft het voor God geen waarde. En die pogingen die dan gedaan worden om het dan maar op te heffen en te veranderen, dan blijft de vraag ook, wat bedoel je daar dan mee? En als je het nou anders zou willen en je staat erop dat het anders zou gaan, wie bedoel je daar dan mee? Laten we eerlijk wezen, dan gaat het je ook vaak om jezelf. Dan is het ook vaak een ijveren om eigen dingen door te drukken. Zo ziet het er in de kerk dus uit. Laten we voorzichtig zijn met die dingen. Wij dienen een precies God. En die God die wij dienen, dient ook precies gediend te worden. Natuurlijk kun je wettisch worden met een aantal regels. Dat kun je. En dat gebeurt ook menigmaal. Maar je kunt ook slordig worden door die regels zomaar aan de kant te schuiven en er niks voor in de plaats te zetten. En in beide gevallen zegt God, je doet maar wat je doet, maar ik heb er geen behagen in. Gemeente, laten wij bedenken dat wat de Heere ingezet heeft, absoluut, zonder enige twijfel in de kerk dient gehandhaafd te worden. En dat de kerk in haar praktijken en de christen in zijn beleving en een kerklid in zijn uitleving van die dingen naar die normen absoluut heeft te handelen. En dat als het om de details gaat, hij zich dan steeds maar weer af moet vragen, Heere, en wat bedoel ik er nou mee? Wie bedoel ik er nou mee? Waarom doe ik het? Waarom doe ik het niet? Waarom sta ik erop dat het zo blijft? Waarom wil ik liever dat het veranderd wordt? En dan zijn we voorlopig nog niet klaar, gemeente, als we beginnen aan een eerlijk zelfonderzoek. Wie beoog ik daar nou mee? En daar zie je vandaag een tendens. En misschien zat dat er bij diegene in de dagen van Zacharia ook in. En was het daardoor ook gekomen dat er een aantal waren. Nou, dat hoeft voor mij niet meer hoor. We leven nou in een andere tijd. En ik weet daar toch niks van. En wij zijn van een andere generatie. Dat is trouwens altijd de neiging van de nieuwere generatie, nietwaar? Die hebben soms hele andere inzichten dan de oudere generatie. En die oudere generatie die houdt de ontwikkelingen van de tijd vaak ook niet meer zo bij als dat de jongeren dat doen. En dan nemen die jongeren het van de ouderen over en die drukken die ouderen opzij. Dat is in het bedrijfsleven, in allerlei administratieve werkzaamheden enzovoort. Overal zie je dat gebeuren. Het is ook niet zo'n wonder dat dat dan in de kerk dreigt te gebeuren. Maar dat er dan een aantal jongeren zijn. En je moet ook zeggen, er zijn ook nog wel eens van die grijze mensen bij die dan helemaal aan de kant van de jongeren lijken te gaan staan. Zo goed als dat je het omgekeerd ook wel eens hebt. Maar dan zie je dus soms gebeuren dat men het niet meer wil zoals het altijd geweest is. Waarom niet? Waarom niet? Was het fout? Deugde het niet? Of wil je er van af? Wil je jezelf kunnen zijn? Wil jij het zeggen? En te zeggen hebben? Gaat het om de Here? Gaat het om de gemeenschap met de Here? Gaat het om de beleving van de omgang met God? Laten we die vraag meenemen. En voorlopig hebben deze mensen die op bezoek kwamen bij Zacharia werk genoeg. Vooral als de profeet dan ook nog eens een keer gaat uitwerken. Nog eens een keer heel duidelijk voor hun aandacht zet. Waarom het allemaal gegaan is zoals het gegaan is. Gemeente, zoeken wij de Here. Ik kan het niet helpen dat die vraag vanmorgen allemaal in uw hart moet blijven haken. En dat u met die vraag naar huis moet. En dat u met die vraag naar de binnenkamer moet. Heere, wat bedoel ik er nou eigenlijk mee? Ik ben een godsdienstig mens, ik ben een kerkmens, ik ben een kerklid, ik doe dit, ik doe dat, ik laat dit, ik laat dat. En onderzoek het nou allemaal eens een keer. Is God daar nou in? Neem die vraag mee. Breng die vraag in de binnenkamer. Breng die vraag voor Gods aangezicht. En wees niet gerust. Neem geen rust. Voordat je weten mag. Voordat de Here het je gezegd heeft. Voordat de Here je het heeft laten merken. Dat Hij er een welbehagen in heeft. En dat de weg die wij gaan inderdaad zijn goedkeuring draagt. Amen.